Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, de 77e aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. Ja, een klein sprongetje in de telling. Ik had zitten knoeien met die telling, vandaar nu aflevering 77. Dat betekent alle afleveringen, inclusief de Perestrooi, korts en alle extra's bij elkaar opgeteld. Geert-Jan laat zich excuseren en je hoorde haar misschien al een beetje op de achtergrond lachen. Dit keer hebben we Miss Bosnië als co-host uitgenodigd. Ze maakte dit jaar de geweldige podcast getiteld De Val van Srebrenica. En dan hebben we het over Marjolein Koster. Welkom. Kleine introductie. Je bent freelance journalist. Bezoek regelmatig Bosnië-Herzegovina voor verhalen. Maak dan prachtige dronevluchten. Ik geloof dat die inmiddels is gecrashed, die drone.
Zoiets.
Ja, jammer. Maar ik neem aan dat je alweer op zoek bent naar nieuwe. En dit jaar heb je dus die podcast gemaakt. Dat was je al lang mee bezig. Maar die is zeer goed ontvangen. En we gaan even luisteren naar een door jou gekozen fragment uit de eerste aflevering.
Zoek je me altijd hier eerst even op?
Ik loop meestal langs al deze namen.
Een zee van witte paaltjes. 6634. Op een glooiende groene helling.
En mijn dochter rent altijd vooruit, want zij wil de eerste zijn die of zijn naam of zijn graf gevonden heeft.
Ieder paaltje is een graf. Meestal van een man of een jongen die er 1995 vermoord is. Ook de vader van Alma Mustafić ligt hier.
En het is altijd een zoektocht. Al die grafstenen lijken zo op elkaar. Ze zijn identiek en de rijen zijn precies hetzelfde. En er zijn er zoveel van.
Ja, ik heb ook een klein stukje muziek meegenomen. Want die maakt die podcast ook wel, als ik dat mag zeggen. Die is schitterend. Waarom dit fragment zo meteen bij de eerste aflevering?
Het is natuurlijk ook niet voor niks dat we het hebben gekozen als start van onze podcast. We wilden het verhaal vanaf het begin beginnen. Maar eigenlijk zijn we dus bij het einde begonnen waar het geëindigd is. En we lopen hier dus met Alma Mustafić, een van de overlevenden, over de begraafplaats in Potocari. En ik was daar eigenlijk al best wel vaak geweest. Maar pas nu kwam het echt bij me binnen. Omdat we daar liepen met iemand die heel veel familieleden heeft verloren. Dus we gingen allereerst naar het graf van haar vader, wat best wel emotioneel was. En daarna hebben we nog een rondje over die begraafplaats gelopen. En eigenlijk om de paar meter staat zij stil. Omdat er een neef begraven ligt. Of een buurjongen. Of een oom. En zo ging het maar door. En op dat moment kwam het voor mij persoonlijk zo erg binnen hoe groot de impact is geweest van die genocide in Srebrenica. Dus vandaar dat ik dacht, laten we dat eventjes horen. En de muziek is inderdaad, daar waren we ook heel blij mee. Dat is van Damir Imamović, een van de bekendste Sefta-muzikanten uit Bosnië.
Sefta. Dat is de muziekstroming of de...
Traditionele Bosnische muziek. Of eigenlijk niet alleen Bosnisch, Balkanmuziek. En het is eigenlijk, gaat heel ver terug. En je hebt een beetje die Oosterse invloeden vermengd met ook wel Westerse muziek. En eigenlijk is dit, Damir Imamović is een van de muzikanten die die oude muziek, de Sefta-muziek, weer een soort nieuw leven in blaast. Dus het ook weer wat moderner maakt. Het is echt de muziek van de Balkan.
Nou, ik ben blij dat ik dat ook nog meekrijg. Want het was 25 jaar geleden, Srebrenica, dat we dat eventjes in perspectief in ieder geval even zetten. Waarom je dit hebt gekozen, 25 jaar geleden. Die podcast, dat is wel iets, tot in jouw journalistieke de resistance?
Want ik ben me eigenlijk wel 3 jaar geleden actiever met de regio gaan bezighouden met in gedachten. In 2020 is het 25 jaar geleden na de oorlog in Bosnië en dus ook 25 jaar na Srebrenica. En ik had wel altijd in mijn hoofd, ik wil dan graag een groot project doen rondom die 25 jaar. En eigenlijk denk ik dus wel dat het met die podcast kan zeggen dat dat gelukt is. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En nou ja, het levert ook wel weer mooie nieuwe kansen op. En sowieso het podcast maken.
Nou, anders had je nooit gestaan natuurlijk.
Nee, precies. Daarom ben ik nu ook hier. Nou ja, ik moet wel zeggen, het was voor mij voor het eerst eigenlijk dat ik had nog bijna geen ervaring met audio maken. Mm-hmm. En dus ook die podcast maken was voor mij een enorme leercurve. Dus het was, nou ja, zowel denk ik inhoudelijk als ook, hoe zeg je dat, procedureel. Mm-hmm. Voor mijzelf ook echt een mooi leerproces.
Ja, en blijft het bij deze Srebrenica podcast of zit er nog meer in het vat?
Qua podcast bedoel je?
Nee, qua de thema's Srebrenica bedoel ik.
Nou ja, ik moet zeggen, het is best wel een zwaar thema om jezelf continu mee bezig te houden. Mm-hmm. Het is natuurlijk alles behalve leuk. Ja. Dus ergens dacht ik ook van, nou ja, nu ga ik weer lekker andere dingen doen. Maar nou ja, doordat je mensen leert kennen, doordat je verhalen hoort, kom je ook weer op nieuwe ideeën. En zo ben ik samen met een Bosnische journalist eigenlijk samen aan het werken om verhalen te maken over Dutchbatters en Bosniërs die in Srebrenica eigenlijk vriendschappen hadden. Mm-hmm. Omdat het in Bosnië staan Dutchbatters vaak niet echt positief bekend. En hebben ze nog best wel hangt er een beetje negatieve framing omheen. Terwijl er ook heel veel goede onderlinge relaties waren. Mm-hmm. Zeker, zeg maar, als je gewoon op een niveau van soldaat en inwoner, waren er ook gewoon hele mooie connecties en hele mooie verhalen. Dus dat is iets waar ik mee bezig ben. En verder hebben we nog allemaal stiekeme geheime projecten die lopen.
Ja, mij de taak om als journalist te ontfutselen, maar
gaat je niet lukken.
Oké, dat zullen we nog wel zien. Deze, als we Marjolein uitnodigen, dan heb je het natuurlijk over Bosnië, de Balkan. Dus eigenlijk staat deze hele aflevering in het teken van, nou, niet de grote Marjolein Kostershow, maar in ieder geval in het teken van voormalig Joegoslavië. We gaan het zo met je hebben, Marjolein, over jouw Sarajevo, een van de meest vervuilde steden van Europa. Die hangt daar, jullie de foto zien, als een dikke mist door de stad. En we gaan kijken van, ja, hoe denkt Sarajevo met de nieuwe burgemeester en de inwoners die stad schoon te krijgen. Maar dat is nog niet alles.
Nee, want we hebben ook een tweede onderwerp. En dan blijven we inderdaad in voormalig Joegoslavië. Namelijk in Slovenië. Want de afgelopen maand begaf de Sloveense premier Janez Janša zich op het wereldtoneel. Hij twitterde dat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen. En heeft dat ook nog steeds niet teruggenomen. Uh-huh, uh-huh. En hij schaarde zich dus eigenlijk achter Hongarije en Polen die dwars liggen over de EU-begroting. En dan kun je jezelf dus afvragen, is hier een nieuwe Orbán in de maak? En daar praten we zo over met Marco G. En die is correspondent in Slovenië. En natuurlijk hebben we ook aan het einde nog de vrolijke noot Joost Bosman met hem op.
Ja, en eerst even nog een rondje eigen nieuws. Ik vertel zo over de nieuwe burgemeester van Belgrad-Nistrovski, tot 1944 Akkerman geheten. Juist, ja, net als mijn achternaam. Ik bezocht dat stadje in 2017. En deze nieuwe burgervader deed een bijzondere ontdekking. En nog een tipje van de sluier van jouw nieuws, Marjolein.
Ik heb wat mooie kijktips voor de luisteraars. Iets met Iron Maiden en iets met het woord Srbenka.
Oké, ben benieuwd. Je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. Ik zie daar niks van, maar Floris en Geert-Jan die gaan ermee aan de slag.
Zeggen ze. Ik ben Floris Akkerman.
En ik ben Marjolein Koster.
En dit is BNR Perestrooikast. Goed, jouw nieuws. Iron Maiden en het woord Srebrenica.
Ja, met welke moet ik beginnen?
De film, Fragment Srebrenica. Laat ik ze ook laten horen.
Ja, doe maar.
Komt-ie.
Jednog dana mamu sam ja pitala, nisam još tada znala da se kaže Srpkinja. Mama, pa što sam ja Srbenka? I ja onako počela sam plakat, jer sam negdje do 7. godine smatrala da sam ja Hrvatica.
Goed. Tekst en uitleg graag.
Ja, Srbenka is de naam van deze documentaire. En ik tik me omdat ik zag dat hij online te bekijken is. Volgens mij moet je een paar euro betalen en dan kun je hem zien.
Het gaat toch, nee?
Dat was niet waar ik hem zag. Gewoon Vimeo, linkje.
Oké.
Kunnen we delen, denk ik. Dat kan jij delen. Het gaat over een 12 jaar oud Kroatisch-Servisch meisje, Nina. En de film heet dus Srbenka, omdat zij eigenlijk niet weet wat het vrouwelijke woord voor Serviër is. Vrouwelijk, mannelijk, in de Slavische taal heb je er vaak onderscheid in. En zij vraagt aan haar moeder, ben ik een Srbenka? Dus ben ik een Servische? En dat meisje, Nina, heet zij. Zij wordt samen met haar ouders geëxecuteerd in Zagreb. In december 1991 is dat al. Mm-hmm. En het is een heel berucht verhaal, omdat eigenlijk de daders bekend zijn. Waren al heel snel bekend, maar ze zijn nooit berecht. En dat heeft iets met politieke druk te maken. Daar zal ik even verder niet op ingaan. De film gaat dan eigenlijk weer over een toneelstuk waarin dit meisje een rol speelt. Dus daardoor krijgt de documentaire een beetje een meta-perspectief. En gaat dus eigenlijk ook heel erg over hoe Kroatië omgaat met dat oorlogsverleden. Mm-hmm. En dus ook eigenlijk over het Kroatische, nationalisme, wat nog steeds heel erg aanwezig is. Mm-hmm. Dus het is ook best wel een gevoelige film in die zin. Maar hij is heel mooi gemaakt. En heeft ook volgens mij een aantal prijzen gewonnen op het Cannes Film Festival. Dus ik vind het een aanrader.
En want omdat het zo mooi gefilmd is? Of dat thema zelf?
Beide, denk ik. Het is een heel bijzonder verhaal. Het is een uniek verhaal. Maar ik denk ook dat het een verhaal is wat we misschien vergeten als we het hebben over de oorlog in Joegoslavië in de jaren 90. Omdat het dus eigenlijk gaat over de Servische minderheid in Kroatië, die enorm te lijden ook heeft gehad in deze oorlog. En juist door dat metaperspectief, dus eigenlijk wordt het verleden naar het heden gehaald. En dat maakt het voor mij bijzonderder. Bijzonder dan wanneer het gewoon een documentaire over dit meisje zou zijn.
Ja. En waar kon hem ook weer vinden?
Een link, Vimeo.
Een link?
Ja.
Oké. Okay. Gewoon
online.
Googlen, online.
En niet googlen, ik ga hem delen. En dan kunnen mensen daarop klikken.
Is goed. Maar als ze dat nu horen, dan moest ze even
Googlen.
Srbenka, googlen. Oké. Tweede fragment dat jij graag wilt laten horen. Mm-hmm. Dit is jouw favoriete muziek. We zien jou Bennett door de kamer, door Bosnië met je drone.
Ik wilde eigenlijk aan jou vragen. Hou jij van deze muziek?
Hou is een groot woord. Ik sta er ook niet afkerig tegenover.
Hmm. Dus je zou wel naar een concert van Iron Maiden willen?
Ja, neem maar mee. Is goed. In Sarajevo graag.
Een tweede documentaire die ik wilde tippen. Omdat die 29 december op de BBC te zien is. En ik denk dat veel mensen dat met een VPN-linkje of iets dergelijks wel kunnen bekijken dan. En dat is de film Scream for Me Sarajevo. En dat is een typische, gewoon hele, hoe zeg je dat, recht toe recht aan documentaire over het bezoek van Iron Maiden aan Sarajevo rond kerst 1994. Mm-hmm. Dus dat was toen belegerd. Eigenlijk konden er amper in of uit. En dan bedenkt deze band, laten we een kerstconcert gaan geven. Het is echt van de zotte. Wie bedenkt dat? Het is hartstikke onveilig. Waarom zou je je leven wagen voor een concert? Maar toch gaan ze het doen. Mm-hmm. En het leuke van dit soort documentaires is, of het leuke is misschien niet helemaal het goede woord, het mooie van dit soort documentaires is dat je dus eigenlijk aan de hand van een heel klein verhaal een groter verhaal vertelt. Want de situatie in Sarajevo op dat moment wordt meegenomen. Hoeveel het betekent voor de mensen dat zo'n band naar hen toekomt. Dat deze mensen in Sarajevo eigenlijk weer voor één avondje eventjes kunnen ontsnappen aan die situatie. En gewoon heel goed gemaakt. Dat is echt een van de beste documentaires die ik ooit gezien heb.
Zo, dat is niet mis.
Nee, zeker niet.
29 december dus op de BBC.
Ja.
Oké. Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor deze kop.
En jij had ook nog nieuws.
Ja, het is altijd soms lastig te speuren. Maar toen kwam ik op dit bericht. En daar kon ik niet omheen. We hadden het in aflevering 73 hadden Geert-Jan en ik het over de burgemeestersverkiezingen in Oekraïne. Toen vroeg Geert-Jan mij, wie is de winnaar van de verkiezingen in Belgrad-Nestrovski? Mm-hmm. Dat West-Oekraïnse stadje, wat ik al zei zo even, dat tot 1944 Akkerman heette, mijn achternaam dus. En ik was daar in de zomer van 2017 om die stad te beschrijven. En ik moest toen het antwoord op dat als moest doen. In november, toen we die opname maakten, op het antwoord op Geert-Jans vraag schuldig blijven. Dus ik ben erin gedoken.
Ja, nu weet je het wel. Wie is deze man of vrouw?
Het is een man. Hij luistert naar de naam Vitali Grajdan. Heel toevallig, Grajdan, burger. Dus hoe toepasselijk voor een burgemeester. Hij is geboren in 1978, weet je dat ook. En hij komt uit de partij Oppositieplatform voor het Leven. Dat is de partij die geboren is uit de opgeverpartij van de regio's van oud-president Viktor Janukovic, die in 2014 naar Rusland vluchtte. En dan weet je ook dat het een partij is die warme banden koestert met Moskou, met Rusland.
Maar hoe zit dat dan met jouw ambities om daar burgemeester te worden?
Ja, alles op zijn tijd. Wat klinkt niks moois dan burgemeester Akkerman van Akkerman en ook nog eens in Oekraïne. Dat ga ik doen als ik met pensioen ben of wanneer de tijd rijp is, als ik wat ouder ben.
Ga je dan ook de naam weer veranderen?
Tuurlijk, alles gaat terug naar het oude. Je moet het oude, moet je koesteren. Mm. Nostalgie, dat komt onze regio, is dat heel bekend.
Lekker conservatief.
Heerlijk. Nostalgie. Een leuke datsja. Ga ik wat wijn verbouwen. Zwemmen in een zwarte zee. Zo nu dan een podcast opnemen met jou of met Geert-Jan. Vanuit mijn tuin. En al mijn vrienden op mooie functies zetten.
Mm-hmm.
Maar goed, deze Grajdan die is fanatiek bezig op Facebook. En die schreef deze week dat hij een bijzondere ontdekking in zijn werkkamer had gedaan.
Dit klinkt als het begin van een spannende film.
Misschien een heel slecht scenario schrijver. Maar in ieder geval, hij schreef op zijn Facebookpagina deze week een avondverrassing. Wat bleek, tijdens de installatie van beveiligingsalarmsystemen zijn 3 camera's ontdekt in zijn kantoor en 1 in de ontvangstruimte.
Camera's,
ja. Die dus alles 24 uur maal 7 alles opnemen. Bij zijn bericht had hij ook een foto gezet van een camera in een rookmelder om te laten zien van, ik vertel geen onzin. Mm-hmm. Politie erbij gehaald. En ja, nu zo schreef hij, wordt er nagegaan wie dit heeft gedaan en waarom. En hij richt zich tot degene die hier achter zich zit en schrijft, dacht je nou echt dat ik zo stom zou zijn om mijn kamer niet te controleren op apparatuur? Ja, dat in dat soort landen moet je dat toch wel even doen, want voor je het weet wordt als burgemeester, ambassadeur of wie dan ook, word je afgeluisterd in je eigen werkkamer of in je hotelkamer waar je eventjes, als je een stad bezoekt.
Maar is normaal toch?
Ja, precies. Ja, je moet er gewoon van eigenlijk blind van uitgaan dat het gebeurt. Hij hint er in ieder geval op dat iemand dat heeft gedaan die natuurlijk niet blij is met zijn komst als burgemeester en heeft aangekondigd dat naast het politieonderzoek hij ook zelf op onderzoek gaat.
Zelf op onderzoek.
Ja.
En dus het is niet echt een heel vlekkeloos begin van zijn burgemeesters.
Nee, ik heb zijn Facebookpagina nog gevolgd. Hij is er verder niet op teruggekomen. Hij houdt binnenkort een livestream op Facebook. Dus misschien komen er dan vragen van inwoners. Van hoe zit het nou met deze zaak? In ieder geval, ja, typische Oekraïnse intriges alom. Mm-hmm. Dus ja, deze ruil, deze camera-ruil in mijn Akkerman maakt in ieder geval 1 duidelijk. Je hebt een burgemeester daar nodig die boven de partijen staat, Marjolein. En ja, dat kan er maar eentje zijn.
Wie zou dat zijn?
Ja, precies. Dus ik ga even denken over een goede slogan.
Mm-hmm. Doe je best.
Is het goede volkslied? Ik zie je een beetje neeschudden of...
Nou ja, voor zover ik weet heeft het Bosnische volkslied geen tekst.
Oké.
Maar ik weet wel dat er een soort van onofficiële versie is. Zal hem wel zijn.
Heb ik die ergens soort van bootleg gevonden.
Ze konden het niet eens worden over de tekst. Dat is de reden.
Nou, ik vond de tekst heel mooi.
Ja, heel mooi.
Dat ik niet kan verstaan. De inwoners van Sarajevo liepen al met een mondkapje op toen nog niemand had gehoord van corona. Het vormt daar geen bescherming tegen een virus, maar tegen vervuiling. Sarajevo was in januari dit jaar zelfs de meest vervuilde stad ter wereld. Als ik een artikel van Marjolein Koster mag geloven. En de rest van Bosnië-Herzegovina staat ook niet bekend als bepaald schoon. Even luisteren naar dit campagnefilmpje.
Zrak koji udišu građani Bosne i Hercegovine pun je štetnih čestica. Zagađenje zraka pogoršava naše zdravlje, prijeti ekonomiji, ugrožava sigurnost hrane i okoliš.
Ovo dole je Sarajevo i zrak koji udišemo. Imamo pravo na čist zrak.
Potrebne su dramatične i sistemske promjene.
Zdravija budućnost zahtjeva djelovanje vlasti, ali i građana u pravcu smanjenja otpada, korištenja adekvatnih energenata, poticanje energetske učinkovitosti i alternativnih načina transporta. Živi zdravo, diši čisto.
Goed, Marlijn, wat is dit? Wat horen we hier?
Ja, het is een campagne met de hashtag The Right to Clean Air. In dit campagnefilmpje worden dingen gezegd als de lucht die de mensen in Bosnië-Herzegovina inademen zit vol met schadelijke deeltjes. Luchtvervuiling bedreigt onze gezondheid, de economie, het vervuilt het milieu. Nou, dan heb je die voetballer waarvan ik zijn naam alweer vergeten ben. Want
geen idee.
Voetbal interesseert me niet.
Als Jannie had gestaan, had het ongetwijfeld geweten, we slaan deze over.
Hij staat op, ik denk, op Trebević, een berg vlakbij Sarajevo. Hij wijst naar beneden, daar ligt Sarajevo. Maar ja, we zien Sarajevo niet, want er hangt een dikke waas van lucht boven. Mm-hmm. En dan hebben ze dus eigenlijk over dat er moet een systematische oplossing komen. Er is actie nodig van de overheid om dit probleem op te lossen.
Ja, want je hebt het over een probleem. Hoe groot is het probleem in Bosnië-Herzegovina?
Best wel groot. Misschien allereerst, het is een probleem wat op heel de Balkan speelt. Mm-hmm. We hebben het nu specifiek voor over Bosnië. En dat is ook omdat ik daar de hele tijd verbleef. Dus dat kan ik vanuit eigen ervaring spreken. Maar het is echt iets wat in vrijwel alle grote steden op de Balkan speelt. Bijvoorbeeld mensen gaan gewoon eerder dood. Dus er is berekend dat in Bosnië gaat het om ruim 5000 doden per jaar.
Luchtvervuiling.
Ja, vanwege luchtvervuiling. En de grootste oorzaak in Bosnië is dus de verwarming. Hè? Dus je ziet ook, ik was nog even aan het scrollen, want ik moest jou volgens mij nog een beetje overtuigen van het probleem.
Ja.
Ik heb even een grafiekje erbij gepakt. En je ziet dus gewoon heel duidelijk.
Journalist en statistieken, dat is geen goede combinatie.
Nee. Maar je ziet elke keer dat er in de winter is een enorme piek van die vervuiling. Mm-hmm. Daaruit, het is gewoon overduidelijk dat dus de grootste oorzaak die verwarming is. Dus de mensen stoken nog op hout, ze stoken op kolen. Nu is het ook nog zo, ik heb de huidige cijfers niet gecheckt, maar de houtprijs die gaat dan bijvoorbeeld omhoog, omdat het iets is wat Bosnië kan exporteren. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk dus heel veel mensen toch weer vaker op kolen gaan stoken.
Ja.
En dat komt dus allemaal in de lucht terecht. Dat is eigenlijk het grote probleem.
Ja, precies. En dan hebben we het over, wat ik begreep, 1,1 miljoen huishoudens of iets. Van 700.000 stookt op.
Ja, dus eigenlijk gewoon veruit het grootste deel van de woningen die stoken nog op hout of kolen. En wat ook wel is, wat ik ook wel vaak zie bij mensen in huis, dat ze hebben wel een centrale verwarming. Mm-hmm. Maar het is gewoon best wel duur om die de hele tijd aan te laten staan. Dus dan, wat mensen dan vaak ook doen, is in de woonkamer staat die houtkachel. Die stoken ze lekker. Ja. De rest van het huis is hartstikke koud. Mm-hmm. Maar het is gewoon een goedkope manier van energie.
Ja. En jouw stad Sarajevo, je stuurde me een foto van, alsof er mist hangt tegen flats. Dat is geen mist, maar het is gewoon pure vervuiling die plakt tegen die flats aan. Jij bent er vaak geweest. Wat zie je inderdaad? Wat ruik je? Wat proef je?
Ja, het is ook wel vaak een combinatie hoor, van vervuiling en mist. Mm-hmm. Je ziet gewoon duidelijk dat er een bruinige waas is. Dus het is misschien zou je kunnen zeggen, het is vieze mist.
Mm-hmm.
Je ziet het ook heel duidelk als je vanuit de stad met de kabelbaan omhoog gaat. Je gaat gewoon door die viezigheid heen en op een duur hang je erboven. En dan zie je alleen maar een soort bruine waas en geen stad meer.
Ja.
En in het begin zei je, Sarajevo was begin dit jaar, eind vorig jaar, meest vervuilde stad van de wereld. Dat is dan op zo'n ranking die eigenlijk alleen maar de grote steden meeneemt.
Mm-hmm.
Dus er zijn ook wel andere steden in Bosnië die ook ontzettend vuil zijn. Nou ja, die staan daar dan niet in. En de reden dat Sarajevo specifiek zo vervuild is ook omdat de stad in een dal ligt.
Ja.
Dus als er weinig wind is, dan blijft al die vuiligheid daar hangen.
Mm-hmm.
Dus je ziet ook echt wel heel groot verschil. Op sommige dagen,
kun je lekker vrij uitademen, sporten?
Ja, is het gewoon lekker groen. En op andere dagen, wat het letterlijk begin dit jaar was, is dat gewoon de meetinstrumenten niet meer aankunnen. De schaal gaat tot 500 en dan zit het gewoon daarboven.
Ben je wel eens in zo'n winterperiode geweest?
Ja.
afgelopen periode dus?
Nou ja, nu viel het nog mee. Ik heb het idee dat januari altijd het ergste is van wat ik nu zo heb meegemaakt. Dus vorig dat was afgelopen januari, dus dit jaar nog. Mm-hmm. Dat was dus, toen stond Sarajevo meerdere keren op nummer 1. Ja. En dan zie je dus dat vaak Pristina, Belgrado, Zagreb, die staan dan, Skopje, staan in diezelfde top 10 van de wereld eigenlijk.
Maar als jij er bent, dan loop je, als je een wit t-shirt aan hebt, is het dan bruin aan het eind van de dag? Of haal je het vuil van je voorhoofd? Kun je moeilijk ademen?
Ja, het is moeilijk. Hè? En dat is juist ook het vervelende met die luchtvervuiling. Want je weet wel dat het er is, maar het is nou ook weer niet dat je er zoveel last van hebt. Want ik merkte wel echt dat ik een beetje last kreeg van mijn keel bijvoorbeeld. Mm-hmm. En heel veel Balkanlanden, dus ook Bosnië, mag je binnen roken. Maar eigenlijk was het, dus meestal is het heel vies om binnen in de cafés te zijn. Maar op dit moment was het eigenlijk dat de lucht binnen in een café, in een rokerig café, nog beter voelde dan de lucht buiten. Mm-hmm. Dus je ruikt het gewoon letterlijk. Het is, mm-hmm. het is gewoon... Je ziet het, je ruikt het. Ik was begin dit jaar nog heel sceptisch over mondkapjes. Ik dacht wel, moet ik dat nou ook gaan dragen? Het ziet er maar een beetje gek uit. Maar inderdaad, het straatbeeld was ook voor corona al dat mensen met mondkapjes opliepen. Omdat je dan dus gewoon minder die vieze lucht inademt. Ja. Is het ook wel weer dat natuurlijk lang niet alle mondkapjes daarvoor geschikt zijn. Mm-hmm. Maar je ziet wel heel duidelijk. Ik weet nog dat ik een interview had met Anes Podic van organisatie EcoAxia. In van de eerste organisaties die zich hiervoor inzetten om een schonere lucht te krijgen. En hij liet mij inderdaad zijn witte mondkapje zien, wat eigenlijk na één keer dragen al vies was van de lucht. Mm-hmm. Dus het is heel duidelijk aanwezig.
Ja, dus jouw vrienden of mensen die je kent, die dragen mondkapjes, die vluchten de stad uit?
Ja, volgens mij, nu dragen ze natuurlijk sowieso mondkapjes. Voorheen eigenlijk vrij weinig. Ik was ook heel erg verbaasd. Ik vroeg ook aan mensen van, maar hoezo gaan jullie niet de straat op hiervoor? En dan, ergens denk ik dus toch dat mensen voelen de gevolgen niet genoeg. Omdat het natuurlijk echt iets is wat je op lange termijn...
Je valt niet direct dood neer.
Nee, over het algemeen niet. Maar wat je dus inderdaad wel ziet, en dat is heel duidelijk in de weekenden te zien, is dat er enorme files staan richting de bergen. Mm-hmm. Dus dat mensen letterlijk de stad uitvluchten, inderdaad, om maar een beetje gezonde lucht te krijgen. En er zijn ook wel verhalen van mensen die daar bijvoorbeeld heel gevoelig voor zijn. Die gewoon echt ook op dit soort dagen in hun dacia, wat geen dacia is in Bosnië, maar ook in een buitenhuisje in de berg of aan de kust, dat ze daar gaan verblijven. Omdat ze het gewoon echt niet tegen kunnen.
Ja, inderdaad. Maar dan hoorden we dus net dat campagnefilmpje. Is zo'n campagne genoeg? Of moet er meer gebeuren om dit probleem de wereld uit te helpen?
Ik zou zeggen, het is verre van genoeg. Het helpt vast wel iets. Het is ook echt maar sinds een paar jaar dat mensen hiervan bewust zijn. En dit soort filmpjes helpen natuurlijk wel heel erg in de bewustwording. Dus ik denk wel dat mensen zien wel dat het vies is. Maar ik denk dat heel veel mensen zich niet helemaal bewust zijn van hoe schadelijk het eigenlijk is voor hun gezondheid. Mm-hmm. Dus het kan wel mensen bewust maken van het probleem, dat zeker. Maar wat er vooral nodig is dus gewoon andere verwarmingssystemen. Dat is gewoon hetgene wat nodig is.
Je mag aannemen dat er meer is gedaan dan alleen een campagne. Zijn er maatregelen genomen? Ik denk vaak aan Beijing. Hè, dat je allerlei auto's de stad uitjaagt. Mm-hmm. Of dat bepaalde dagen auto's met oneven nummerborden even wat wel de stad in mogen. Of hoe zit dat in Sarajevo?
Ja, dat afgelopen januari is dat dus inderdaad ook wel gedaan. Ik dacht inderdaad dat het met nummerborden iets was. Dat het OV gratis was voor iedereen. Zodat mensen ook minder over straat hoeven en dus ook minder de auto hoeven te nemen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk prima, maar het is gewoon niet de oorzaak van dit grote probleem. Dus dat is één. Tweede is begin dit jaar ook wel een toezegging gedaan om filtersystemen op basisscholen. Ja, basisscholen te installeren. Dat geld is toegezegd. Maar ik heb eerlijk gezegd niet kunnen vinden of dat dan ook nu daadwerkelijk gebeurd is. Mm-hmm. Dus langzaamaan gaat het een beetje leven. Zijn er wat maatregelen, maar eigenlijk nog geen concrete oplossing om die verwarmingen te vervangen.
Ja. En dan hebben we dus een nieuwe burgemeester. Ja. Als ik het goed heb. Dat is nog een beetje een ingewikkeld verhaal, geloof ik. Met allemaal kantons en deelraden of deelwijken. Maar het gaat geloof ik om Bogicevic. Mm-hmm. Dat is een nieuwe man die sinds vorige maand...
Ja, vorige week is hij volgens mij pas vernoemd.
Heeft hij dan milieu hoog op zijn agenda staan? Bestrijding of tegen vervuiling?
Ja, ja, ja. Nou, ja, het is inderdaad een beetje een ingewikkelde geval met die burgemeesters in Sarajevo. Mm-hmm. Maar waar het op neerkomt is eigenlijk wel dat tijdens lokale verkiezingen de traditionele partij is weggestemd, de SDA. En dat de winst vooral was voor een blok van progressieve partijen, waaronder dus de partij van deze nieuwe burgemeester. Mm-hmm. En dus in 3 van de 4 deelgemeenten heeft dus ook dat blok gewonnen. Dus je zou kunnen zeggen dat er wel...
progressief milieu.
Dat geeft ruimte voor vooruitgang. En deze partijen, waaronder ook dus deze nieuwe burgemeester is van de SDP. En... een van de grootste...
SDP is?
Sociaal-democratie. Een van de sociaal-democratische partijen. Mm-hmm. En dus ook een van de weinige multi-etnische partijen in Bosnië. En een andere partij die heel erg wint, vooral ook in Sarajevo, ook wel in een aantal andere delen, maar vooral Sarajevo, is Naša Stranka. En dus ook de premier van het kanton Sarajevo, die is van Naša Stranka. En beide partijen zeggen wel regelmatig dat... deze luchtvervuiling belangrijk voor hen is om dat op te lossen. Dus dat het op de agenda staat. Dus ook die premier van het kanton Sarajevo, dat is de persoon die begin dit jaar initiatief nam om die luchtfilters op de scholen te installeren. Dus aan de ene kant zou je zeggen, nou, we hebben goede hoop. Aan de andere kant is dus eigenlijk al sinds de landelijke verkiezingen, waar dus dat kanton Sarajevo verkozen is, is er eigenlijk ook niet echt veel veranderd. Dus ik merk ook wel bij vrienden, die hebben zoiets van, ja, die partij belooft dat wel. En ze zeggen wel dat ze het willen, maar eigenlijk verandert er alsnog niet heel erg veel. Ja. Nu zou, ik denk dat ik over het algemeen een positief ingesteld persoon ben. En denk ook, lokale verkiezingen hadden ze nog te maken met coalitie van een andere partij. Dus is het misschien ook moeilijker om die veranderingen echt... er doorheen te krijgen. En nu eigenlijk heb je in heel Sarajevo wel dat progressieve blok op allerlei plekken de macht heeft. Dus aan de ene kant zou je zeggen, we hopen het. Aan de andere kant, er is ook wel gewoon geld nodig om dat te doen. Mm-hmm. En dat is toch wel altijd een lastig punt in Bosnië.
Want jij zegt, eigenlijk moeten die houtkachels, die steenkolen, die kolenkachels moeten eruit, hè? Dat is de oplossing.
Ja, de huidige wel. Dat betekent niet dat je niet meer op hout kan stoken. Maar je kan ook efficiëntere kachels installeren, waardoor minder vervuilde deeltjes in de lucht komen. Dat is een oplossing.
Maar gebeurt het ook? Of hamert de overheid er ook op?
Nee, ik heb het nog niet voorbij zien komen. Nee.
En de landelijke overheid, we hebben nu over de stad Sarajevo, maar je hebt gezegd, het probleem speelt ook in andere steden. De regering, wat zit hier er bovenop? Of is er wel wil? Is er geld is een probleem, maar is er wil? Is er een idee?
Aan de acties te zien denk ik dat er niet echt politieke wil is. Een voorbeeld daarvan is dat ze eigenlijk bezig zijn met de bouw van een nieuwe kolencentrale in Tuzla. Tuzla is ook een van de meest vervuilde steden. En ook de omgeving van Tuzla is een van de meest vervuilde van Bosnië en dus ook van de wereld. En daar zijn ze gewoon doodleuk de grond aan het klaarmaken om een nieuwe kolencentrale neer te zetten. En het zou eigenlijk ter vervanging van de oude kolencentrales zijn. Mm-hmm. Maar nu blijkt dat van die oude kolencentrale worden ook niet alle afdelingen gesloten. Dus eigenlijk gaat Bosnië gewoon meer kolen produceren. Ja, ja. En om zo'n enorme investering, het is overigens ook nog in samenwerking met China. Mm-hmm. Een heel ander onderwerp natuurlijk. Maar om zo'n enorme investering terug te verdienen, moet zo'n kolencentrale natuurlijk ook tientallen jaren meegaan. Ja. Dus in die zin denk ik dat Bosnië komende tijd nog niet van de kolen af is.
Maar waarom wil die regering dat dan niet? Want iedereen ziet het probleem.
Geld is het enige wat ik kan bedenken. Het is gewoon een goedkope manier van energie krijgen. En het is in die zin ook gewoon een gewild product. Want mensen stolen graag op kolen omdat het goedkoop is. Mm-hmm. En armoede speelt daarin wel gewoon een grote rol. Er zijn echt mensen die gewoon anders niet hun huis warm kunnen krijgen.
Ja.
Dat is eigenlijk de enige, of in ieder geval de grootste verklaring ervan.
Mm-hmm. En dan hebben we het vooral over, nu even de laatste vraag even over wat de politiek kan doen. Maar je hebt ook nog de burger. Zien we allerlei burgerprotesten, burgerinitiatieven om kachels te vervangen? Of om komt dat van de grond? Hoofd al nee schudden, terwijl je positief als je bent ook nog tegelijkertijd lacht.
Ja. Ik was begin dit jaar inderdaad een artikel over geschreven. En toen, ik weet eigenlijk even niet meer of dat in het artikel stond, maar ik wilde heel hard zeggen van de mensen komen maar niet in opstand. Wat is dit nou? En toen, volgens mij op de dag dat het artikel uitkwam, was er een protest. Slecht bezocht. Mm-hmm. Slecht bezocht, dat wel. Volgens mij in Tuzla en Zenica. Dus echt heel erg verveeld. Dat zijn ook steden die niet alleen in de winter, maar ook door dus die kolencentrales, ook in andere, andere delen van het jaar heel erg vervuild zijn. Die zijn al iets vaker de straat op gegaan. Maar over het algemeen, voor dit zijn de Bosniërs niet echt warm te krijgen.
Nee. Omdat ze sowieso niet van het protesteren zijn? Of?
Nou, ze zijn enorm van het protesteren. De verklaring die ik dus kan vinden is dat ze gewoon niet direct de gevolgen ervan ondervinden. En misschien toch ook wel dat ze... ik zeg nu, ze zijn enorm van het protesteren. Dat is in ieder geval het beeld dat ik afgelopen tijd heb gekregen. En dat is ook wel echt meer de jongere generatie. Want diezelfde Anes Podic. Dus hij is wel echt activist. Hij is echt een van de voorvechters die hiermee bezig is.
Waarmee jij mij sprak, toch?
Die heb ik in januari geïnterviewd. En hij zegt, we hebben ook wel een beetje problematische verhouding met protesteren. En daar verwees hij mee naar het begin van de oorlog. Dus dat mensen ook wel angstig zijn.
De Bosnië-oorlog. Uh-huh.
Ja, en ook wel dat hij gaf ook als voorbeeld dat het...
Want zijn bang dat zijn protest uit de hand loopt? Of dat...
Nou, uit de hand loopt. Of dat ze zelf slachtoffer worden van een politieke campagne. Wat hij ook is geworden. Hij wordt uitgemaakt voor leugenaar. Artsen die hier over zichzelf uitspreken. Die zeggen van, kijk eens eventjes hoe schadelijk dit is. Politiek, jullie moeten hier iets aan doen. Artsen worden gewoon ontslagen. Dus die durven zich ook niet echt uit te spreken. Dat was een beetje de afgelopen, 10 jaar het geval. En ik heb het idee dat er dus nu wel iets meer bewustwording komt. En dat het ook iets meer geaccepteerd. Of dat mensen zich vrijer voelen om zich er tegen uit te spreken. Maar die verwarmingen, dat is nog niet echt onderwerp van discussie.
Of het is weer onze westerse blik van, dan ga je toch de straat op en dan waarom doe je dat niet? Alsof het allemaal zo vanzelfsprekend is om de straat op te gaan. Dankjewel, Marjolein Koster. Marjolein begon al een beetje zwierig te dansen op dit volkslied. opeens was hij daar, vanuit het niets leek het wel. De Sloveense premier Janez Janša, als ik het goed uitspreek met het... Janša, twitterde een dag na de Amerikaanse verkiezingen. Hij schreef, het is vrij duidelijk dat de Amerikanen hebben gekozen voor Donald Trump. En voegde hij eraan toe dat de massamedia de feiten van Trumps overwinning ontkende.
Diezelfde maand, afgelopen november dus, liet Janša opnieuw van zich horen. Hij schaarde zich achter Polen en Hongarije, die op dat moment weigerden akkoord te gaan met de nieuwe EU-begroting. En zulke uitspraken verwacht je niet uit dit kleine, vredelievende land, dat ik vooral ken van de sprookjesachtige natuur. En het land geldt, of misschien dus gold, ook wel als rolmodel voor integratie met de EU. Door lage criminaliteitscijfers, hoge mate van persvrijheid, grotere gendergelijkheid dan weer veel westerse landen hebben. Dus wat is er aan de hand in Slovenië? De Perestrojkast en ikzelf ook wil dat maar al te graag weten. Wie is deze Janša? En gaat hij de Hongaarse premier Orbán achterna?
Juist, en daarom, om dat allemaal even duidelijk uit te leggen, hebben we Mark Corge, als ik het goed uitspreek.
Ja, klopt.
Vanuit Slovenië, correspondent en wielrennen in Slovenië bij ons te gast. Waar zit je nu momenteel, Mark?
Ik zit nu in Ljubljana.
De hoofdstad, als ik me niet vergis.
Ja, gewoon thuis, want we mogen de gemeente waar we wonen niet verlaten. Ja. En we worden allemaal geacht ook thuis te werken.
Goed dat je thuis zit, komt ons perfect uit namelijk. we gaan zo meteen met je eventjes in deze premier duiken, om het zo maar te zeggen. Marjolein, die heeft in Slovenië gestudeerd, mm-hmm. Dus die valt zo nu dan eventjes Mark bij of juist af. En komt ook even tussendoor natuurlijk met een vraag als co-host. Maar even begin even bij jou, Mark. Even een korte introductie, Mark. Je bent fietsliefhebber, weet alles over de Sloveense nummer 1 en 2 van de afgelopen Tour de France en biedt fietsvakanties aan in Slovenië. Doe je nog wat anders in Slovenië dan wielrennen?
Uiteraard. Ik schrijf nog. Mm-hmm. Onder andere voor veel over toerisme. Mm-hmm. En dat is ook zo'n beetje het enige wat hier normaal gesproken... het enige waarover echt te schrijven is. Er gebeurt normaal gesproken niet zoveel.
Nee.
Behalve dan de laatste tijd dus. Dat er toch wat dingen aan de hand zijn hier.
Ja, dan moet je opeens het fietsen loslaten en je met politiek bemoeien.
Nou ja, dat hoeft niet, maar dat doe ik graag.
Uh-huh. Dat fietsen, ja, ik neem aan dat je het hele land inmiddels hebt afgefietst.
Ja, klopt. Ja, het land is ook niet zo groot, dus uh-huh. je komt dan al snel wel in het hele land als je fietst. Ik woon in Ljubljana, dat ligt heel mooi centraal in Slovenië. Uh-huh. Dus vanuit die stad kom je eigenlijk overal wel.
Ja, en dan is het een ideale manier om de bevolking te leren kennen en alles te weten wat er speelt eigenlijk.
Nou ja, zeker wel een goede manier. Want je komt ook gewoon in de wat meer afgelegen gebieden. Ja, uh-huh. En je leert ook wel de gewone mensen kennen als je daar komt. Op de fiets heb je het ook nog wel eens. Dat je mensen tegenkomt die een stukje met je mee fietsen. Of uh-huh. als je ergens stopt onderweg, heb je toch wel gauw mensen die een praatje aanknopen. Dus dat is wel een goede manier om... Ja. Om een land te leren kennen.
Ja, ik ben zelf vaak in Rusland. Ik weet niet of dat zo verstandig is om het op die manier te doen. Maar goed, je kan ergens beginnen. Moskou ben je misschien een maand bezig, op zijn minst.
Wel heel lang fietsen. Ja.
Dan is Bosnië-Herzegovina misschien ook wel weer geschikt.
Ja, te veel bergen.
Te veel bergen, ja. Marjolein heeft liever een vlakke Nederlands landschap.
Als het om fietsen gaat,
Van de fiets naar de politiek. We willen graag weten, wie is deze Janša?
Ja,
want hij heeft een rijk politiek verleden.
Ja, zeker, absoluut. Als je het over de persoon hebt, dan is het een hele rustige man, heel kalm. Mm-hmm. Dus hij komt daardoor wel heel. Als een goede fan komt hij daar wel over. Hij verheft zijn stem niet, praat altijd heel kalm. Maar in de tussentijd, bijvoorbeeld via Twitter. Mm-hmm. Daar is hij gewoon heel fel. En dan kan hij ook gewoon schelden op mensen. Ja. Zo'n aantal jaar geleden heeft hij daar ook een journalist uitgemaakt voor oude hoer. Mm-hmm. Niet echt iets wat je verwacht van iemand die president is. Mm-hmm. Dus daarom een beetje misschien een wolf in schaapskleren. Ja. Hij loopt ook al heel lang mee. Hij was een van de grote mensen achter de onafhankelijkheidsstrijd hier in Slovenië.
Jaren 90.
Hij is begonnen binnen... Ja, uh-huh. ja, eind jaren 80 zelfs. Okay. Hij is destijds begonnen in de Communistische Partij. Destijds was er natuurlijk ook geen alternatief. Als journalist, hij schreef, was dissident. Eerst door een artikel die het bewind niet echt welvallig was... is hij ook in de gevangenis terechtgekomen. En daardoor eigenlijk gelijk een volksheld geworden.
Uh-huh. Omdat hij in de gevangenis belandt, dan word je volksheld in Slovenië?
Omdat het was een artikel gericht tegen het destijds, tegen het bewind. Mm-hmm. En als je daardoor in de gevangenis komt, was dat destijds toch wel een reden om volksheld te zijn. Want hij nam het dus op voor de bevolking. Ja, en voor een onafhankelijk Slovenië.
Mm-hmm. En dan nu is hij inmiddels, jij hebt geschopt tot premier.
Voor de derde keer premier. Mm-hmm. De eerste keer was in 2004. Toen werd hij premier juist doordat hij wat gematigder was geworden. En in 2004, Slovenië was toen net bij de EU. Ja. En in zijn regeerperiode zou hij ook nog de euro adopteren. Mm-hmm. En Slovenië was in die periode ook nog EU-voorzitter. Dat was in 2008.
Okay. Maar inmiddels ontpopt hij zich dus tot een, moeten we zeggen, rechtse hardliner...
Ja, wat hij in feite altijd wel was, uh-huh. maar nooit echt zo heeft laten zien. En het wordt de laatste tijd, laat hij dat toch wel meer zien.
En dat lidmaatschap van de Europese Unie, is dat dus ook iets wat mensen heel erg aan zijn presidentschap of premierschap, waar ze dan naar terugdenken? Van, we hebben dat dankzij hem of maak ik het dan weer te groot?
Nee, want dat is al voor zijn. Ja, hij is altijd wel bij de politiek betrokken geweest. Dus in de tijd dat Slovenië bij de EU kwam... Toen speelde hij ook nog wel een rol, maar dat is niet dankzij hem. Alhoewel hij wel altijd pro-Europa is geweest.
Mm-hmm. Ik hoor een paar keer president, maar we hebben het toch steeds over premierschap, hè, van hem.
Moet je zeggen, hier zeggen ze president van het land.
Ah, op die manier. Vandaar de.
Mm-hmm. Of president van de staat, zo moet ik het mm-hmm. zeggen. Je hebt natuurlijk een president als staatshoofd. Mm-hmm. Dat is Borut Pahor, dat is weer een linkse politicus.
Instagram held.
Ja, precies. Ook fietsliefhebber. Ja,
en hardloper ook.
Oh, kijk eens aan.
Ja, en hardloper,
Het wordt gezellig met z'n drieën jullie. Ga door.
Ja, waar hebben we gebleven? EU of...
Nee, de president is de Instagram. In ieder geval dat je dus... Je hebt een president van de staat en...
Ja. Een staatshoofd als president. Ze hebben natuurlijk geen koningshuis. Dus het staatshoofd is een president gekozen. En Janša is dus premier, oftewel president van de regering.
Ja, oké. Marjolein, jij kent deze Janša. Jij kent hem ook goed, toch?
Nou ja, goed zou ik niet willen zeggen. Maar ik heb dus een tijdje in Ljubljana gestudeerd. Dat was een uitwisselingsprogramma. En dat was 2012, 2013. En ja, ik was toen eigenlijk helemaal niet met politiek bezig. Maar ik werd wel geïnteresseerd doordat ik protesten op de straat zag. En volgens mij zijn het wel... Slovenië staat totaal niet bekend als land dat veel demonstreert. Maar nu dus wel. Dus ineens de straten liepen vol met mensen. Ik dacht, wat is dat nou? Dus toen ben ik mezelf een klein beetje in gaan verdiepen. En dat was eigenlijk rond de tijd dat deze Janša en ook de volgens mij oud-burgemeester van Ljubljana en burgemeester van Maribor, dus echt een beetje de politieke elite op dat moment, die zaten in een corruptieschandaal. En ik denk dus ook dat, want de regering van Janša is toen ook met een motie van wantrouwen weggestemd. En toen is dus ook die veroordeling tot 2 jaar cel gekomen. En ik denk dus ook dat is waar jij het over had, Mark, toch, in het begin?
Ja, klopt. Ja, precies, ja. Inderdaad, die protesten van 2012, 2013, die waren wel vrij uniek hier. Die waren ook heel groot. En dat was niet zozeer gericht tegen alleen Janša, maar dat was gewoon tegen links en rechts. Mm-hmm. Dus gewoon tegen de algehele politiek. Er waren meerdere corruptieschandalen destijds. En de mensen waren dat goed zat en zijn allemaal de straat op gegaan.
Je wil nog wat toevoegen, Marjolein? Of?
Nou, eigenlijk niet.
Nee. Want dat is ook de periode, even voor de duidelijkheid, Mark, dat jij in Slovenië neerstreekt, toch?
Ja, ik ben hier in 2012 gekomen. Toen waren die protesten nog niet. Ik kwam in de zomer. Die protesten zijn in het najaar zijn die begonnen in de stad Maribor tegen de burgemeester van Maribor. En die zijn vervolgens overgewaaid naar andere steden.
Ja.
Eigenlijk is de enige andere stad in Slovenië is Ljubljana. Je hebt maar 2 steden, Ljubljana en Maribor. Elke andere plaats die ze stad noemen, dat is in feite gewoon een dorp.
Ja. En als we kijken even naar die Janša, hij is nu premier. Is dat op een soepele manier gegaan?
Ja. De verkiezingen waren in 2018. Daar was hij wel, zijn partij was wel de grootste. Ze hadden 25% van de stemmen. Maar vervolgens is hij buitenspel gezet en hebben andere partijen een coalitie gevormd.
Waarom is hij nou buitengesloten?
Hij is toch niet zo geliefd hier bij de Slovenen. Dus, en ook vooral niet bij de andere partijen. Dus samenwerking met andere partijen dan die van Janša, dat gaat een stuk makkelijker.
Ja, hij is niet populair populair vanwege die standpunten, die felle uitlatingen.
Ja, precies. Ja.
Maar aan de andere kant heeft dus wel Slovenen achter zich die op hem stemden. En neem aan, een substantieel deel van de bevolking.
Ja, en dat is het grote punt. Zijn aanhang is hem ontzettend loyaal. Dat heeft hij altijd. Het neemt wel iets af. Op zijn hoogtepunt had hij 30% van de stemmen. Nu is dat gezakt naar 25. In de peilingen staat hij momenteel op 20. Dus het neemt wel steeds wat meer af. Maar zijn partij, de SDS, en in feite is zijn partij, dat Janša is de SDS en SDS is Janša, want hij is gewoon onbetwist leider van die partij. Die hebben echt een hele trouwe aanhang. Ze hebben ook 30.000 leden. Dat is ontzettend veel in een land waar je maar 2 miljoen inwoners hebt.
En waarom kiezen je deze, die 20% of 25%, waarom kiezen ze voor hem? Wat maakt het voor deze groep hem zo aantrekkelijk?
Hij heeft steun van de kerk. Hij spreekt conservatieve kiezers aan. Veel van zijn supporters zijn ook wat ouder. En hij is natuurlijk een bekend figuur in de politiek. Dat helpt ook meestal wel.
Ja, naar mijn idee heb ik altijd... Ik heb altijd het idee gehad dat Slovenen heel erg progressief zijn. Zo heb ik ze ook leren kennen in die tijd dat ik er was. Maar heb je de samenleving ook zien veranderen in de afgelopen jaren dat je daar woonde? Of is het dus inderdaad iets wat er altijd al was?
Nee, ik denk vooral... er is nogal een groot verschil tussen in Slovenië tussen Ljubljana en de mensen in Ljubljana en daarbuiten. En buiten Ljubljana wonen natuurlijk meer mensen in Slovenië dan in Ljubljana. En ja, buiten Ljubljana, daar zit je gewoon op het platteland. Dat hier in Slovenië dan niet zo plat is. Maar ja, daar zit je in valleien, bijvoorbeeld die helemaal afgesloten zijn van de buitenwereld. En waar mensen erg op zichzelf wonen. En ja, die zijn wel wat conservatiever. En ook ja, wat banger voor veranderingen en dergelijke.
Mm-hmm. En dat is ook waar dus Janša zijn kiezers vandaan haalt.
Ja.
Ik dacht altijd, maar dat is misschien mijn naïviteit. Slovenië, keurig braaf land. Marjolein zei het al in de introductie. Het land waar nooit wat gebeurt. Het vond als eerste van alle landen uit de voormalige Sovjet-Unie... uit de voormalige Joegoslavië... als eerste aansluiting bij de EU en de NAVO. Is Slovenië nog zo'n modelland of... Broeit er onder met deze Janša broeit er wat?
Nou, ik denk dat het grote probleem gewoon is... dat er een algehele desinteresse is in de politiek hier in Slovenië. Mm-hmm. Ik denk dat het speelt ook wel in andere landen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste verkiezingen van 2018... waar we het al over hadden, de opkomst was daar 52%. Ja. En als je de mensen ook spreekt... ze hebben het sowieso niet over de politiek. En als het al over de politiek gaat... dan is het, ja, dat zijn toch allemaal maar een stelletje oplichters. En ja, ze doen toch niet wat ze beloven. En ja, dan hoor je alleen maar kritiek.
Ja.
En is het ook...
Juist daarom denk ik, juist door die desinteresse... en die teleurstelling die er leeft bij de mensen in de politiek... kan zo'n Janša, die dus wel een hele loyale steun heeft... kan hij toch aan de macht blijven, want zijn aanhangers... He, die blijven wel.
Ja, die gaan toch wel stemmen.
Maar die aanhangers van die andere politieke partijen... Ja, die switchen voortdurend van partij of die gaan niet meer stemmen. Ja. Als je de peilingen bekijkt hier in Slovenië... is altijd het grootste staatje in de peilingen... is de column Neveen. En dat betekent ik weet het niet. Ja.
En wat volgens mij typisch is voor voormalig Joegoslavië... en wat ik nu een beetje zo hoor is wat in Slovenië ook zo is... is dat het ook heel erg dezelfde namen en gezichten zijn... als ook nog in de tijd van Joegoslavië. Bijvoorbeeld zo'n Janša. Dus ook dat die politieke elite decennia al aan de macht is. Speelt dat mee in dat wantrouwen en desinteresse van de mensen, denk je?
Oh, dat is een goeie.
Ja, omdat je dus zou kunnen zeggen...
Ja, misschien wel wat. Omdat ze wel ze waaien zeg maar met alle winden mee. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel zo. Ze zijn opgekomen als aan de linkerkant. Mm-hmm. En vervolgens gaan ze weer helemaal rechts. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de coalitiegenoten die Janša nu heeft... zijn steun vindt die bij die coalitiegenoten zaten hiervoor. In de andere coalitie die het dus niet gered heeft.
Ja.
Hoe bedoel je?
Nou ja, in maart is de vorige regering gevallen. Mm-hmm. Dus die grootste partij die coalitie destijds leidde, die is eruit.
Yeah.
Maar twee van die andere partijen uit die coalitie, die regeren nu met Janša.
Ja, dus ze wisselen elkaar net zo makkelijk in eigenlijk.
Ja, precies.
Ja, ja.
En dat is ook de manier waarop hij dus nu weer premier geworden is, toch? Door die wissel in maart.
Ja.
En wat was de reden dat Janša twitterde over de Trump, over de winst van Trump? Want hij is eigenlijk de enige die dat op die manier gedaan heeft.
Hij is wel een Trump-aanhanger.
Mm-hmm.
En zelfs voor de verkiezingen, voor de Amerikaanse verkiezingen... had hij al een keer zijn steun betuigd aan Trump via Twitter. Waarbij hij ook nog eens een opmerking heeft gemaakt... dat als Biden verkozen zou worden... zou Biden de zwakste premier zijn in de geschiedenis van de VS.
Mm-hmm.
Dat was al voor de verkiezingen. En vervolgens na de verkiezingen ga ik die andere tweet.
Maar je ziet nu dat steunt dus Trump in Trumps poging om president te blijven. Of wat Trump ook in zijn hoofd heeft. Hij schaadt zich achter Polen, Hongarije. Hongarije van premier Orbán.
Ja, vooral Hongarije. Vooral Hongarije is dat. Ja,
hij spiegelt zich.
Hij heeft ook enige banden. Er zijn wel enige banden ook tussen hem of in zijn partij in Hongarije. Het
zijn goede vrienden, hè?
Ja.
Ja, wat ziet hij zo in Orbán? Waarom ziet hij het zo in hem zitten?
Ja, een zielgenoot.
Mhm.
Zelfde denkbeelden. Orbán is ook destijds opgekomen in de communistische tijd. Ik meen dat zijn partij 1988, net iets voor die van Janša, is ontstaan.
Mm-hmm.
Ook natuurlijk tegen de wind destijds. En ook net als Janscha steeds meer naar de rechterkant opgeschoven.
Mm-hmm. En zie je ook dat terug van wat Janscha, wat Orbán doet in Hongarije, zie je dat terug in Slovenië en urbanisering?
Wat je vooral ziet is dat er een aantal aan Janscha en SDS gelieerde media zijn die gefinancierd worden door aanhangers van Orbán.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld het is twee commerciële tv-stations. Eén tv-station, het is vrijwel geheel een partijkanaal van de SDS. En dat is gefinancierd met Hongaars geld.
Mm-hmm, mm-hmm.
En er is nog een ander commercieel tv-station. Dat is, het afgelopen jaar is dat gekocht door een Hongaarse ondernemer gelieerd aan Orbán. En dan is er nog eens een weekblad, dat ook dan weer. Dat is van een parlementslid van de SDS en een Hongaarse ondernemer.
Oké. En is dat het enige als we kijken naar de pers? Of zie je ook getorn aan de rechtsstraat staat, zoals in Polen? Zie je daar ook dat soort zaken spelen? Noem het hele palet maar op eigenlijk.
Er is een aantal jaar geleden is hier een referendum geweest. Ik meen dat het over het homohuwelijk ging.
Mm-hmm.
Waar inderdaad dat referendum heeft het inderdaad niet gehaald. Dat voorstel voor het huwelijk is destijds afgeserveerd door het referendum.
Mm-hmm.
En er is nog wel veel campagne gevoerd door inderdaad SDS en vooral ook de kerken.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dus eigenlijk, dit is, aan de ene kant voelt het nu voor heel veel mensen, voor mij toch ook wel weer, van hij is daar ineens. Maar het is natuurlijk niet ineens. Ik heb nog even teruggezocht en ik had een artikel uit 2018 waar inderdaad in stond dat vrijwel alle eigenaren van media in Slovenië wel gelinkt waren aan iets van corruptie of georganiseerde misdaad. En dan denk ik, hebben we dan toch weer liggen slapen dat we dit dan toch weer niet zagen aankomen? Net als dat bij Orbán eigenlijk. Of zeg je, jullie hebben misschien liggen slapen, maar in Slovenië deden we dat niet.
Ja, het is hier nog wel wat vroeger natuurlijk. Hongarije is wel een stuk verder dan in Slovenië.
Mm-hmm.
En wat ook wel een belangrijk verschil is dat Orbán in Hongarije is vrijwel oppermachtig. Die heeft een hele grote meerderheid. Is hij alleen heerser. En hier in Slovenië heeft Janša toch wel echt coalitiegenoten nodig. Want zelf heeft hij lang geen meerderheid. Dus hij is niet zomaar vrij om alles te doen.
Ja. En is hij daarin dus ook afhankelijk? Denk je ook dat hij zich daarin af en toe dus nog wel wat coöperatiever opstelt dan Orbán misschien doet?
Ja, dat zal hij in ieder geval wel moeten, ja.
Maar Marjolein,
dus dat zal hij allicht doen, ja.
Marjolein zei van, heeft de EU dat niet goed gezien? Of komen we er te laat achter wie deze Janscha daadwerkelijk is? Maar jij
toevallig deze week heeft de EU-commissaris van Mensenrechten ook een kritische brief geschreven naar Janscha, waarin werd gewaarschuwd ook om de verslechtering van de persvrijheid.
Uh-huh.
En dat draaide dan om de financiering van het Sloveense persbureau dat stop is gezet door de regering.
Ja, maar een zaak als de rechtsstaat, zie je daar ook dingen al verschuiven of niet?
Nog niet, maar we weten wel dat ze dat willen.
Mm-hmm.
Wat nu gaande is dat allerlei posities worden opgevuld door Janscha getrouwen.
In de rechterlijke macht?
Door het geheel niet zozeer in de rechterlijke macht op het moment volgens mij. Toevallig laatste was een museum. Het Nationale Museum, waar een Janscha getrouwe directeur is neergezet.
Mm-hmm.
Sowieso politie en leger, die posities zijn direct al vervangen na de verkiezingen. Dus dat gebeurt in ieder geval wel.
Mm-hmm.
Klinkt wel echt alsof, toch als ik het zo hoor, dan denk ik, ja, dit is precies hoe Orbán begonnen is.
Precies dat model volgt die. Ik bedoel, ze zijn zielsverwanten, ze hebben dezelfde denkbeelden. Dus je kan wel uittekenen wat zijn visie is, waar ze naartoe willen.
Ja. Je zei in het begin van het gesprek, zei je zoiets, als ik me niet vergis, dat er nooit wat gebeurt, maar dat de laatste weken ook wel reuring hierom is in Slovenië. Zijn die de Slovenen hier ook dus blijkbaar mee bezig? Of speelt, je zegt, ze zijn niet zo politiek, maar misschien dat hierdoor de discussie opleidt en Slovenië toch niet zo rustig is als het lijkt?
Moeilijk te zeggen. Op het moment speelt natuurlijk vooral de coronacrisis heel erg. Mm-hmm, dus daar hebben de meeste mensen toch wel over. Daar maken ze zich ook drukst om. Maar de akkefietjes van Janša zijn natuurlijk wel uitgebreid in het nieuws. Dat zal de mensen ook niet ontgaan. Ja. En ook nog natuurlijk de coronamaatregelen. Die vinden toch steeds minder steun. We zijn nu bijna 2 maanden in een lockdown. Mm-hmm. En de steun daarvoor neemt steeds meer af. En de irritatie bij de mensen ook. En ja, ze wijzen daar ook natuurlijk wel de regering Janša voor aan. Ja. Dus dat doet hem geen goed. Mm-hmm.
En we hadden het ook al even over de president, Borut Pahor. Want hij heeft dus een volledig andere politieke mening en zit op een ander spectrum. Op welke manier merk je daar iets van? Want die twee, het lijkt me niet dat die heel goed kunnen samenwerken dan.
Nee, dat zal zeker niet zijn. Want die hebben totaal verschillende denkbeelden. Ja. Maar de functie van de macht van de staatshoofd is beperkt. Dus eigenlijk het enige wat hij kan doen en wat hij dan ook doet is oproepen tot dialoog.
Ja.
En mm-hmm. daarbij houdt het zo'n beetje op wat hij kan doen.
Nou ja, en mooie foto's delen zodat we toch allemaal nog een leuk positief beeld hebben van Slovenië.
Ja, van hele mooie foto's van zichzelf delen. Daar is hij gek op, meneer Pahor. Ja.
Maar toch nog even terug naar Janša. Ik ga dat Marjolein het heel graag over Instagram wil hebben. We gaan zo meteen de foto's van hem bekijken van die president. Als Janša dat twittert over Trump en als hij zich achter Hongarije en Polen schaadt wat betreft die EU-begroting toen ze er nog niet uitkwamen. Inmiddels ligt er alweer wat anders op tafel. Ja, vervult dat de Slovenen met trots? Of denken ze wel, goed dat je dat zegt, die Janša op Twitter voor Trump? Of schamen zich ervoor? Wat merk je daaruit van? Wat schrijven de kranten koppen?
Er is heel weinig over geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Dus er is een weinig commentaar ook. Maar echt blij zullen ze er ook niet mee zijn, neem ik aan.
Want ook de Slovenen zien het niet. Die zijn toch over het algemeen dan pro-Europees, pro-EU, pro-Westers.
Ja. Mm-hmm. Ja, maar moet ik ook zeggen, dat is wel een punt. Janša, maar ook Orbán en in Polen, ze zijn wel pro-EU. Ja. Ze willen absoluut de EU niet weg hebben. Mm-hmm. Ze willen alleen een EU meer naar hun hand. En ik denk dat dat ook juist het gevaar is voor de EU. Niet zozeer dat die landen de EU verlaten, maar dat ze gewoon de EU willen veranderen.
Ja, want jij ziet dus dat Slovenië zich in de toekomst meer gaat gedragen als nieuwe dwarsligger van Brussel, als ik dat zo hoor.
Nou ja, dat hoop ik dus niet. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Omdat de steun natuurlijk voor Janša maar beperkt is. Mm-hmm. Op dit moment zijn andere partijen weer bezig om te kijken of ze een nieuwe coalitie weer kunnen vormen. Dus of hij haalt het niet meer met deze regering. Of tijdens de volgende verkiezingen komt er wel weer een ander. Dus ik denk dat hij daar niet genoeg macht voor heeft.
Ja, even...
Maar het is wel iets waarvoor opgepast moet worden in Europa, denk ik. Dat Polen, Hongarije en het niet steeds meer medestanders krijgen.
Ja, maar voorlopig is Janša dus in zekere zin nog geketend. Althans, in ieder geval heeft hij niet daarna voorspeld dat hij Slovenië helemaal naar zijn hand kan zetten in de geest van Orbán.
Precies, maar dit is wel iemand om wel even op te letten.
Ja. Oké, dankjewel Mark Corgé, correspondent en wielrenner in Slovenië. En boek een fietsvakantie via zijn site mijnslovenië.com. Joost, goed dat je er bent.
Ja.
We hadden het net even over Slovenië en de Sloveense president. En Marjolein is nogal erg verkikkerd op de Instagram-account van de Sloveense president. Je zou me even een foto laten zien.
ik ga jou een foto laten zien.
Ja, want die maakt me nu wel nieuwsgierig.
Ja, nou ja, dan kies ik toch even gewoon wat er op mijn beeld staat. Kijk nou.
Ja, sympathieke man. Laat ik het daarop houden. Enfin.
Ja?
Poetin heeft die een sexy Instagram-account. Dat zou wel bij hem passen, of niet?
Ik heb het eigenlijk nooit gezocht, zelfs niet op Twitter. Ik weet dat ministeries het hebben, maar Poetin, geen idee.
Okay.
Eerlijk gezegd.
Hey, we hebben helaas niet Geert-Jan, maar dus Marjolein in de uitzending.
Ja,
als co-host. Marjolein.
Dag Joost.
Kijk,
dag.
Joost, ja. is een geval apart.
Daarom ook weggestuurd naar Rusland.
Precies. Mm. We hebben vaak onbegrijpelijke moppen. Althans, Jan en ik begrijpen hem niet. Maar,
jullie begrijpen ze niet.
Dat zeg ik ook. Ja. Maar Marjolein is wat dat betreft... Ja, als die niet begrijpt, dan heb je een probleem, Joost. Het ligt toch echt aan jou.
Kom maar door.
Dus ja? Vertel maar.
Nou, ik heb een redelijk actuele mop. Mm-hmm. Zoals je weet, afgelopen week heeft Rusland de tomatenimport uit Azerbeidzjan, Turkije en Oezbekistan aan banden gelegd. Omdat daar schadelijke insecten in zouden zitten. Mm-hmm. Nou, zoals je weet gebeurt dat vrij vaak op het moment dat er wat politieke dingetjes spelen. Hè? Met Turkije en Azerbeidzjan was het nou zo dat Azerbeidzjan...
Is het nou de mop of geef je ons even een historisch actuele politieke aanleiding?
Even een inleiding, zoals ik al vaker doe. Dus een beetje geduldig.
Ja, liggen in de touwen, man. Ga door.
Ja, nou, de mop is heel kort, dus weet maar niet wat. Ja, ik bedoel, inleiding is veruit langer. Mm-hmm, veruit het langst. Maar goed.
Spraker als je bent.
Azerbeidzjan en Turkije vierden deze week de overwinning tussen aanhalingstekens in Nagorno-Karabakh. Mm-hmm. En dat vond Rusland toch niet zo leuk. He, die vond eigenlijk Turkije zich daar een beetje buiten moest houden. Azerbeidzjan moet dat niet vieren, want het is toch een tragische gebeurtenis tussen twee voormalige Sovjetlanden. Dus zegt Moskou, weet je wat, we pakken jullie op je tomaten. Nou zitten de twee Russen, die zien dat nieuws en die praten met elkaar. Zegt de een tegen de ander, zegt hij, ik begrijp er toch niks van. En dan moet je me nou toch eens uitleggen, waarom hebben alle vijanden van Rusland allemaal de verrukkelijkste producten die we niet meer kunnen invoeren. Tomaten, lekkere groentes, gachapuri. Maar ook uit Europa. Parmezaanse kaas, Spaanse ham, weet ik het. Kunnen we allemaal niet meer invoeren omdat ze van de vijanden komen. En waarom, moet je me uitleggen, waarom hebben alle vrienden van Rusland zelf niks te vreten?
Ik denk dat ik het snap.
Ja?
Ja.
Je mag hem straks aan me uitleggen.
Ik ben al wat opgeleid al in de Joost-team. Ja. Marjolein zit echt met grote ogen.
Bij de traditionele vrienden van Rusland valt niks te halen, zo gezegd. Mm. Terwijl ze alle vijanden, daar is van alles, komt van alles vandaan. Nee. En daar leggen ze die leggen ze dan weer banden op.
Goed. Dat was hem. Pakka.
Pakka.
Ciao.
Je bent gezakt voor het examen, Joost. Als Marjolein ze niet snapt, dan houd het op.
Sorry.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.